functionaris gegevensbescherming en privacy bij Arbo-dienstverleners. Mijn naam is Bas de Groot. Welkom bij de VK Privacy Podcast. Ja, in deze uitzending twee onderwerpen. Namelijk privacy bij Arbo-dienstverleners. Wat zijn de aandachtspunten voor de privacy officers of voor bestuurders van Arbo-dienstverleners als het gaat om privacy? En daarnaast gaan we het hebben over de positie van de functionaris gegevensbescherming. En met het laatste wil ik eigenlijk direct beginnen. Vanuit de privacywetgeving, de AVG, wordt straks in bepaalde gevallen de functionaris gegevensbescherming verplicht gesteld voor organisaties. Nou, wie is die persoon? Wat mag die? Wat zijn positie? Wat zijn zijn taken? Daar ga ik het over hebben vandaag met Marius van Rijswijk, privacy expert bij VKA. Welkom.
Dankjewel, Bas.
Ja, Marius, we staan in de voorbereiding van, waar gaan we het over hebben? Nou, over de functionaris gegevensbescherming, misschien wel een van de belangrijke beroepen, ja. Zeker in onze beroepsgroep natuurlijk, van privacy, voor het nieuwe jaar.
En
recent is er de artikel 29 Working Party, en voor de luisteraars, dat is een club van toezichthouders van alle lidstaten. Die hebben gezamenlijk richtlijnen geschreven over hoe je bepaalde normen uit de privacywetgeving moet interpreteren. Nou, en ze hebben ook één guideline geschreven specifiek voor de functionaris gegevensbescherming. Mm-hmm. En daar gaan we nu over hebben. Dus we gaan hem eigenlijk gewoon doorlopen en de belangrijkste onderwerpen doorlopen.
Helemaal goed.
Marius, allereerst even voor luisteraar, de functionaris gegevensbescherming. Wat is dat voor persoon?
Het is eigenlijk een professional die verstand heeft van privacy en in het bijzonder natuurlijk op de hoogte is van de wetgeving, met name de AVG. En die eigenlijk adviseert, ondersteunt en toezicht houdt op de naleving van die wetgeving.
Ja, dus een intern persoon voor een organisatie die daarop toeziet en ook eigenlijk ook een aanspreekpunt is voor de outside persoonsgegevens als het gaat om dergelijke gevallen.
Zeer zeker. Dat is een van de taken die die heeft.
Ja.
En je noemt al eventjes van, het is een intern persoon, kan. Tegelijkertijd kun je ook wel een externe persoon aanwijzen die dat voor je gaat doen. Als je zegt van, ik heb liever dat een externe partij dat doet, dan kan dat overigens ook. Dat staat de GDPR of de AVG ook toe.
Ja, en zou kunnen combineren. Hè? Dus je zou met meerdere organisaties ook één FG kunnen aanwijzen.
Zelfs dat is een optie. En ik merk in de praktijk nu ook wel dat aantal kleinere organisaties bewust kiest en aan het exploreren is of dat een mogelijkheid voor ze is. Omdat dat kosten kan besparen voor ze. Dus het is een interessante optie voor kleinere organisaties.
Ja, precies. Want dat is eigenlijk de volgende vraag. Welke organisaties moeten nou verplicht een functionaris gegevensbescherming aanwijzen?
Ja, de AVG die beschrijft eigenlijk drie situaties waarin een functionaris voor de gegevensbescherming, een FG, moet aanstellen. Nou, één daarvan zijn de overheidsorganisaties. Denk aan gemeenten, provincies, een rijksoverheid. Die zijn sowieso verplicht om een FG aan te stellen. Denk ook aan organisaties, en dat is eigenlijk de tweede categorie, die stelselmatig observaties verrichten. Je kunt daarbij ook overigens denken aan big data, verwerken van big data. Dat is in de nieuwe guidelines werd dat ook expliciet genoemd als een van de dingen die vallen onder stelselmatig observeren. En de laatste categorie, en die zal wellicht het meest van toepassing zijn, dat is als je bijzondere persoonsgegevens verwerkt op grote schaal. Ja. En dat ook kernactiviteit is.
Ja.
Nou, en die drie begrippen die worden vervolgens ook in die guidelines weer nader uitgewerkt.
Ja.
Dus je zult als organisatie gewoon moeten kijken van, zijn ze van toepassing op mij, ja of nee? En voldoe ik aan de criteria die daar worden gesteld? Zit er wel een nadeeltje aan? Het zijn wat open normen. Dus je zal wel echt heel goed moeten kijken en afwegen. Val ik onder die categorie en zal ik er een moeten aanstellen of niet? Mijn advies is wel, mocht je twijfelen en denken van, ik weet eigenlijk niet zeker of ik onderval, maar ik neig er wel naar, doe dat dan in ieder geval wel. Dat is ook voor je eigen organisatie wel zo verstandig.
Ja, want het is natuurlijk gewoon vrijwillig. Kan natuurlijk ook gewoon. Je kan gewoon zeggen dat iemand die taak op zich neemt.
Zeer zeker, ja.
Het kan een fulltime job zijn, maar voor kleine organisaties zou je kunnen overwegen om dat een parttime te doen, om aan te stellen. Wat ik mij nog afvraag, als het gaat om die derde categorie die jij noemde, dus dat je op grootschalig, dat je bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Kun je daar een voorbeeld noemen van een bedrijf die dan, nou, die nu misschien nog geen FG heeft, maar die onder de nieuwe norm, zeg maar, of onder de nieuwe richtlijn, verordening wel.
Nou, in de zorg is natuurlijk een interessante sector in die zin. Omdat zij bijzondere persoonsgegevens verwerken. Er zijn vooral veel medische gegevens. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Van heel veel cliënten vaak.
Ja.
Denk dan niet alleen cliënten die je op dit moment verzorgt. Of waar je begeleiding of ondersteuning aan biedt. Maar ook die je in je archief hebt zitten. Hè, als potentiële klanten. Of die klanten waren van je. Mm-hmm. Ook daar heb je nog steeds bijzondere persoonsgegevens vaak van in de dossiers. En de vraag is dan, ja, is dat grootschalig of niet? En dan is het interessant, heb je 5000 klanten, heb je de 10.000 of heb je er maar 100? Hè? Dus voor een kleine zorginstelling zou het misschien dan weer niet hoeven.
Ja.
Vaak is het wel de conclusie bij specifiek voor dit soort organisaties dat de kernactiviteiten, een van de open normen die er ook in zit, een van de begrippen die erin zit, moet ik zeggen.
Ja.
Dat daar wel van gezegd wordt in de guidelines ook. Nou, een ziekenhuis bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, de kernactiviteit van een ziekenhuis is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
Ja, het is inderdaad het geven van zorg. En daarvoor hebben ze echt die gegevens nodig.
Exact.
En daardoor is dat een...
Dan wordt het bestempeld als een kernactiviteit. Dus voor een kleine zorginstelling of een middelgrote zorginstelling, moet ik zeggen, dan ben je eigenlijk al snel verplicht om een FG aan te stellen, gezien deze redenen. Ja.
En maar bijvoorbeeld een kleine huisarts om de hoek, zeg maar, die...
Dat
noemen ze ook expliciet, hè? Die geeft aan van, nou, die hoeft dan geen FG in dienst te nemen.
Ja.
Als je kijkt naar de positie van de FG, daar is ook wel wat nodig over te vertellen. Het is best wel een bijzondere positie, hè? Misschien wel een beetje een combinatie van ondernemingsraad en vertrouwenspersoon en meer van dat soort bijzondere posities. Ja, hoe zou jij die positie beschrijven van de AVG?
Ja, misschien is het aardig om eerst... Misschien is het aardig om eerst even aan te geven wat ik in de praktijk ook veel zie gebeuren. Mm-hmm. En dat is dat nu een kwaliteitsfunctionaris of een jurist of een beleidsmedewerker bestempeld en ook soms ICT'ers, wat ik ook heel veel zie, bestempeld worden als, nou ja, doe jij maar de FG-rol erbij.
Ja.
En dan gaan ze eigenlijk voorbij aan twee belangrijke dingen. Dus in de eerste plaats, de persoon zelf moet echt heel erg goed op de hoogte zijn van die wetgeving.
Ja.
En hij moet een onafhankelijke positie hebben binnen de organisatie. En dat houdt enerzijds in dat hij enige mate van ontslagbescherming heeft. En anderzijds een directe lijn heeft naar de bestuurder om issues te kunnen rapporteren.
Ja.
En te escaleren als dat mogelijk mag blijken.
Ja.
Nou, en dan zie je dat in zulke combinatiefuncties als een kwaliteitsfunctionaris of een ICT-beheerder, dat het eigenlijk onverenigbaar is met die specifieke rol zoals die in de AVG benoemd is.
Ja, precies. Want je moet ook kunnen acteren op managementniveau. Dus dat vraagt ook een andere skills. Je moet betrokken worden bij eigenlijk alle privacy-aangelegenheden binnen de organisatie.
Nou, je zegt het goed, hè, Bas. Die competenties die je dan ook nog nodig hebt. Hè, daar kun je ook van afvragen. Beschikt zo'n persoon dan ook wel over die competenties die nodig zijn om die taak taak goed te kunnen uitvoeren? Klopt.
Ja, want in feite heeft hij daarin ook een adviserende rol. Hè. Hij of zij signaleert natuurlijk gewoon privacy risico's, maar het is uiteindelijk aan de business of aan het bestuur om de keuze te maken of wel of niet verder te gaan. Wat ik wel vond, is de ontslagbescherming. Die wordt ook over geschreven in de guidelines.
Mm-hmm.
En er stond zelfs het dreigen met ontslag van de FG als hij een negatief advies geeft, dat is al, dat mag al niet, zeg maar.
Nee,
wat dat betreft heeft hij inderdaad een hele bijzondere positie. Ten slotte de echte specifieke taken van de FG. Dan is het over positie binnen de organisatie. Maar hoe zie jij de taken van de FG? Wat schrijven de guidelines daarover?
Ja, in de AVG staat eigenlijk het hele functieprofiel van de FG genoemd. Hè? Helemaal uitgewerkt tot in detail. Dus we kunnen niet op alle taken ingaan. Maar een belangrijke die nu toevallig weer ook in die guidelines expliciet wordt genoemd, is dat de FG bijvoorbeeld dat Record of Processing Activities, dat register van verwerkingsactiviteiten, dat hij dat ook onder zijn beheer mag hebben.
Ja.
Dat zou een taak kunnen zijn.
Ja.
Dat kan je ook in de lijn neerleggen natuurlijk. Daar was het ook in eerste instantie. In de concepten werd dat ook benoemd. Werd het daar vooral neergelegd? Nou, dat mag hij doen. Maar bijvoorbeeld ook gewoon het monitoren en rapporteren over de mate waarin de organisatie de GDPR of de AVG naleeft.
Ja.
En dat zijn dingen die hij kan doen. Hij heeft een verplichte rol bijvoorbeeld ook bij de privacy impact assessments.
Ja.
Om daarop toe te zien dat die op een goede manier zijn uitgevoerd. Dus als je een PIA hè, zoals de afkorting, heb uitgevoerd, dan moet in ieder geval de FG daar ook betrokken bij, ja, precies, bij worden.
Om wat advies gevraagd worden voor.
Om advies, ja, exact. Ja,
zeker.
Dus ja, hij heeft een heleboel verschillende taken, maar dit zijn eventjes de belangrijkste die daar.
Ja. Nou, er zijn heel veel taken en wat daarin ook wordt genoemd, hè, in de guidelines, is dat ja, hij moet allemaal risk-based doen. Want anders, anders is het ook niet te doen. Hè,
ja,
dan heb je gewoon meerdere FG's nodig. Ja, dus 2018, het jaar van de AVG, maar ook van de FG.
Ja, zeker Bas. Kijk, in eerste instantie dus de AVG. Hè, als je nog niet begonnen bent om compliant te geraken op die AVG, dan zul je toch echt aan de bak moeten nu. En inderdaad de FG, want die zul je moeten aanstellen. En er is een tekort aan FG's, dus er is een beetje een war on talent nu gaande om de beste FG in huis te halen.
We gaan het meemaken. Maris, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, het volgende onderwerp gaan we hebben over privacy in specifieke branches. Bij mij aangeschoven Doris Jan te Boon, privacyadviseur bij onder andere arbodienstverleners. Welkom.
Dank je.
Nou, we gaan het dus hebben over arbodienstverleners. Misschien kun je eerst even kort zeggen, wat doet een arbodienstverlener?
Ja, arbodienstverleners, dat zijn organisaties die voor andere organisaties, voor werkgevers, de verzuimbegeleiding en de reïntegratie van zieke werknemers verzorgen. Dus als externe partij te zorgen voor de werknemers die ergens anders werken.
Je geeft dan advies op het gebied van privacy. Wat zie jij als specifieke privacyrisico's voor deze branche?
Ja, in de arbodienstverlening zie je dat aan de ene kant is het commerciële business, maar aan de andere kant zijn het echt medische beoordelingen die worden uitgevoerd, waardoor er ook een medisch dossier wordt aangelegd. En juist bij de bescherming van die medische gegevens, daar gelden natuurlijk hoge eisen voor. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En dat werkt door in ook de informatie die met de werkgevers gedeeld mag worden.
En, nog even zo, dus die bijzondere persoonsgegevens, is een apart regime in de privacywetgeving. En het gaat dan vooral om, in dit geval, om medische gevoelige informatie.
Ja.
En dat moet extra beschermd worden. Omdat,
ja, nee, precies, daar gaat het om. Het zijn mensen die bij een arts komen, die gaat hun onderzoeken en die gaat zaken vastleggen. Die maar uiteindelijk alleen door die arts integraal mogen worden ingezien. En bij de werkgevers komen uiteindelijk alleen de conclusies terecht.
Ja.
Wat iemand nog wel en wat iemand niet kan. En wat adviezen zijn om de reïntegratie snel tot een succes te laten worden.
Ja.
Maar de bescherming van die medische gegevens, dat ligt gevoelig. En daar gelden ook specifieke bewaartermijnen voor. En ook de beveiliging van ICT om die reden is ook wat strenger dan dat je anders zou hebben.
Ja, dus als het gaat om de verwerking van die gevoelige persoonsgegevens, zitten daar echt de risico's voor de arbodienstverleners?
Ja, zeker.
Zijn er nog andere privacy onderwerpen die nu best wel spelen binnen de dienstverleners?
Ja, net als in andere branches speelt ook dat de verwerking goed in kaart gebracht moet worden, zodat je precies weet op welke plek welke gegevens in je systemen zitten. En dat is vaak nog best een behoorlijke klus.
Ja.
En het is wel de basis, want op basis daarvan kun je weer zeggen van hoe het met je beveiliging staat en welke gegevens je ook met wie deelt. En in dat delen zit ook nog wel een punt, omdat veel werkgevers van mening zijn dat de gegevens die ze aanleveren aan de arbodienst, dat ze daar zelf verantwoordelijk voor zijn. En de arbodienst dus een rol van bewerker heeft. En juridisch betekent dat je een bewerkersovereenkomst moet sluiten. Feit is echter dat die arbodiensten die gegevens verwerken, dat die een medisch dossier aanleggen en daarvoor zelf verantwoordelijk zijn. Ook een eigen verantwoordelijkheid hebben in de zin van bewaarplicht en beroepsgeheim.
Ja.
En dus dat die rolverdeling anders is dan veel werkgevers denken. En dan kun je discussies krijgen over of zo'n werkersovereenkomst nodig is, of dat je andere afspraken moet maken over wat je inderdaad doet als het misgaat. En de mate van beveiliging die je verwacht. En dat is, dat komt vaak voor.
Ja, en jij noemde dus net in het begin, hè, die inventarisatie van waar allemaal gegevens worden verwerkt binnen zo'n arbodienstverlener, dat overzicht. Daar hebben we hiervoor ook nog even over gehad in het vorige onderwerp in de podcast. Dat houdt ook al verband met inzagerecht, hè, wat je als betrokken hebt. Stel, ik wil bij mijn arbodienstverlener zeggen van, ik wil weten welke persoonsgegevens jullie voor mij verwerken. Geef het overzicht even.
Ja.
Dat lijkt me ook wel een aandachtspunt voor de arbodienstverlener. Kunnen zij daar snel op anticiperen als een betrokkenen zijn recht uitoefent?
Ja, nee, dat klopt. Dan moet je kunnen aangeven wat je op welke plek hebt vastgelegd. En dan moet je dat ook kunnen verwijderen als er aanleiding voor is. Wat het voor arbeidsverleners gemakkelijker maakt, of de stap kleiner, is dat er al inzage aangericht is. Hè? Iemand die een medisch dossier heeft liggen, die kan al binnen zekere grenzen van zijn arts vragen om inzicht daarin en te laten verwijderen als het niet klopt.
Ja.
Maar goed, er worden natuurlijk ook meer gegevens dan alleen dat medisch dossier opgeslagen. Er zijn ook allerlei andere hulpverleners bij betrokken. Bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, of psychologen, arbeidskundigen, die maken ook allemaal dossiers aan. En daar geldt natuurlijk ook voor dat je moet weten wat waar staat.
Ja.
En dat je er iets mee moet kunnen op het moment dat het nodig is, dat je zo'n verzoek krijgt.
Dus daar zit nogal werk voor veel dienstverleners waarschijnlijk.
Ja, veel dienstverleners moeten ervoor zorgen dat ze dat overzicht compleet maken. En dat ze ook de procedures om het te kunnen aanpassen, te kunnen verwijderen. Dat je die goed uitwerkt.
Ja. En we gaan het bijna in elke podcast tegenwoordig al hebben over de nieuwe privacywetgeving uit Europa natuurlijk. Hè, de AVG. Je hebt al een aantal dingen benoemd, hè, verplichtingen die eraan komen. Zie je nog meer verplichtingen?
Een belangrijke eis uit de AVG is natuurlijk ook de verplichting van de functionaris gegevensbescherming. Als je zeker omvang hebt en gevoelige persoonsgegevens verwerkt, dan moet je zo iemand in dienst hebben. En die moet ook geen conflicterende bezigheden hebben. Dus je moet echt iemand voor vrijmaken die er echt structureel aandacht aan besteedt. En dat geldt ook voor arbeidsdiensten. Die moeten die rol binnen nu en mei structureel invullen.
Ja, en dat is natuurlijk wel wel echt aandachtspunt natuurlijk. Het is een beetje een apart figuur, die functionaris gegevensbescherming. Daar heb ik eerder over gehad. Hè. Dat is iemand die moet rapporteren aan het hoogste niveau. Hij moet onafhankelijk zijn. Het een beetje een combinatie van een ombudsfunctie en ondernemersraadachtige positie.
Ja. Het is een rol die toezicht houdt op de correcte uitvoering van de regelgeving.
Ja.
Maar het is ook iemand die adviseert.
Ja.
En zeker in deze periode van de aanloop van de AVG zijn er heel veel vragen. Dus je moet ook heel veel adviseren over wat wel en niet mag. Maar ook wanneer je een PIA doet en wanneer niet.
Ja.
Privacy
Impact Assessment
voor
de luisteraars. Dus dat is een risicoanalyse die je vooraf doet als je bijvoorbeeld een applicatie gaat aanschaffen met veel persoonsgegevens erin. Dat je vooraf een risicoanalyse doet voor de privacy risico's voor de betrokkenen erin.
Ja, nee, precies. En dat is op het moment dat je in een arbo-omgeving zit, dan is natuurlijk bijna alles wat je verwerkt is gevoelig.
Ja.
Het gaat om medische gegevens. En dus je moet ook heel vaak gewoon van tevoren goed uitzoeken wat de risico's zijn als je iets nieuws wilt gaan ontwikkelen. En daar speelt de privacy officer echt een sturende rol in.
Ja.
En zowel adviserend, maar ook een beetje begeleidend in wat je ermee kunt ook. En de wijzen op de voordelen die je als organisatie kunt hebben door tijdig te anticiperen op risico's.
Afsluitend, nu heb ik nog kans horen wat je allemaal vertelt. Wat zou je als tip meegeven aan de bestuurders van arbo-dienstverleningen?
Ja, wat je ziet bij arbo-diensten is dat er heel veel aandacht is voor de medewerkers van de werkgevers die ze onder hun hoede hebben.
Ja.
Dat is ook de core business. Wat je daarnaast ziet is dat je ook allerlei gegevens over die medewerkers opslaat. Die gewoon gevoelig zijn en waar je voorzichtig mee moet omgaan. En wat je eigenlijk zou willen meegeven aan iedereen die in die branche werkt, en met name dus ook aan de bestuurders, dat is dat je die gegevens van die medewerkers, dat je die net zo zorgvuldig moet behandelen als de medewerkers zelf. Dus het gaat niet alleen om hun fysieke gezondheid, maar eigenlijk ook om hun digitale gezondheid. En als je dat allebei heel goed kunt, dan kun je heel goed werk leveren.
Ja, digitale gezondheid, mooi afsluiten. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Dank u wel voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben of misschien wel aardige onderwerpen die wij bij een volgende podcast kunnen behandelen, stuur gerust een mailtje naar privacy@vka.nl. Volgende maand zijn we weer. Tot dan.